Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ed van der Weert, topman van Kruidvat. Nu alvast één vraag. Welkom, fijn dat je er bent.
Mooi om hier te zijn.
Wat is de afgelopen maanden, laten we zeggen de afgelopen 3-4 maanden... de belangrijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
Die van mij?
Ja.
We hebben besloten, wij vallen onder drogisterij CO. En dat loopt, die onderhandeling loopt met de bonden, dat loopt al best lang. En zit ook een beetje vast, in alle eerlijkheid. En toch hebben we besloten om onze collega's in de winkels een loonsverhoging te geven van 2,5%. Wel als voorschot op een mogelijke COO-overeenkomst die we gaan sluiten. Omdat ja, in deze tijd, wat allemaal onzeker is, toch onze collega's ook de zekerheid te geven dat het... dat zij vooruit kunnen kijken.
En hoe, hoe wordt er door de rest van de tafel naar gekeken, naar deze alleingang? Want daarmee creëer je natuurlijk een bepaalde dynamiek.
Ja, kijk, die vinden dat lastiger. Dat geef ik eerlijk toe. Want die zeggen ook van, ja, waarom doe je dat nou? Maar aan de andere kant, ik sta voor mijn collega's, voor de medewerkers. En dat is mijn eerste en mijn belangrijkste verantwoordelijkheid. En daarna volgt natuurlijk wat we met de branche willen.
Meer over wat jij met de branche wil en met je collega's, met je medewerkers, horen we zo meteen na 12:30. Nu eerst ander belangrijk nieuws. En dat is dat als een onderneming overheidssteun aanvraagt, werknemers ontslaat of het dividend fors verlaagt, dan moeten ook bestuurders de pijn van de coronacrisis voelen. Amedion pleit daarom voor een loonoffer. Ik praat erover door met Rien Appman, directeur van Amedion, de belangenorganisatie voor de institutionele beleggers. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waarom komt er juist nu vanuit jullie kant een brief naar de beursgenoteerde bedrijven om dit te laten weten?
Nou, we sturen in oktober altijd onze zogenoemde speerpuntenbrief naar de Nederlandse beursondernemingen om hun alvast voor te bereiden dat er belangrijke onderwerpen zijn die institutionele beleggers graag aan de orde willen stellen in de aanloop naar het rapportage- en aandeelhoudersseizoen van het volgend jaar, dus 2021.
En dan staat dit nu in die speerpuntenbrief. Volgens mij was goed kijken naar bonussen, dividend, ook al een speerpunt van de NOW-regeling. Daar moesten bedrijven al over nadenken en ook offers brengen om überhaupt voor NOW in aanmerking te komen, toch?
Ja, dat klopt. Hè. Dus als je een beroep doet op overheidssteun via de NOW-2-regeling, dan mogen over het boekjaar 2020 sowieso geen bonussen worden toegekend. Maar niet alle beursondernemingen hoeven gelukkig een beroep te doen op die NOW-2-regeling. Wij roepen ook de beursondernemingen op die als gevolg van de coronacrisis fors moeten ingrijpen in het werknemersbestand en ook in het dividendbeleid, om dan ook de bestuurders dus te laten meeleiden in de pijn, om zo maar te zeggen. Dus als aandeelhouders pijn lijden en werknemers ook, dan zouden bestuurders ook moeten lijden, om zo maar te zeggen. En verschillende ondernemingen hebben al aangekondigd dat ze dat doen, hoor. Al 27 beursondernemingen die dat hebben aangekondigd. Maar wij roepen dus alle beursondernemingen op dat als zij door de omstandigheden als gevolg van de coronacrisis fors moeten ingrijpen in het personeelsbestand of in het dividendbeleid, dat er dan ook offers van bestuurders wordt gevraagd.
En een offer kan verschillende vormen aannemen, verschillend zijn van omvang. Gaat het dan meer om een symbolisch bedrag of een symbolische ingreep? Of vind je, als je het hebt over pijnlijden, dat het ook echt voelbaar moet zijn? Want daar kun je natuurlijk ook nog over discussiëren.
Nou ja, dat is in eerste instantie aan de Raad van Commissarissen. Die gaat over het vaststellen van de beloningen en de bonussen voor bestuurders, maar moet de verantwoording afleggen aan de aandeelhoudersvergadering volgend jaar. En de aandeelhouders stemmen ook over het beloningsverslag, waarin dus verslag wordt gedaan van dat beleid. Ja, wij denken toch aan forse verlagingen van de jaarbonussen. Toch wel forse verlagingen tijdelijk dan van de vaste salarissen. En we hebben al gezien dat een aantal ondernemingen 20-50% verlaging van het vaste salaris tijdelijk hebben doorgevoerd. En sommige ondernemingen hebben al gezegd helemaal af te zien van de jaarbonus.
Maar roep je hiertoe op omdat het wat jou betreft, jullie betreft, niet uit te leggen is, of roep je hier ook toe op omdat je denkt dat bedrijven daardoor wezenlijk gezonder worden? Want misschien dat de vraag of de topvrouw of topman een bonus krijgt in het grotere geheel der dingen niet zo heel veel uitmaakt voor de financiële gang van zaken binnen een bedrijf.
Nou, het is inderdaad een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen die we van hun vragen. Maar we vinden het ook vanuit principieel oogpunt redelijk dat als aandeelhouders moeten bloeden en werknemers ook als gevolg van de huidige crisis, dat je dan eigenlijk in hetzelfde schuitje zou moeten zitten en dat bestuurders dus ook een deel van de pijn moeten leiden.
Dank u wel, Rienz Appman, directeur van iMedion.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator en nog altijd diep teleurgesteld dat hij gisteren weer niet de Nobelprijs voor economie gewonnen heeft.
Ik heb er geen nachtje minder om geslapen, hoor.
Ik begrijp dat iedereen kan nomineren. Stel je het op prijs stellen als ik ervoor zorg dat jij volgend jaar in de race bent?
Nou, Thomas, dat mag je best proberen. Maar ik denk dat er dan in Stockholm of waar dat precies wordt erg hard gelachen wordt. Nou,
ook omdat jij niet nalaat om elke dag te zeggen dat je maar een eenvoudige macro-econoom bent. Overigens is die prijs gewonnen door twee economen die zich hebben gericht op veilingen. Het veilingenmodel en hoe je daar het beste tot beslissingen komt. En de rol van de psychologie, hoe hongerig mensen zijn. Kun je beter bovenaan beginnen of onderaan in een veiling. En over psychologie en over hoe mensen zich in economisch onzekere tijden gedragen. Moeten wij het misschien ook hebben met het oog op alle maatregelen die vermoedelijk vanavond worden afgekondigd?
Ja, goed. Eén ding lijkt zeker te zijn: het wordt strenger. Wat er precies gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat wordt blijkbaar nog niet bekend, maar strenger gaat het wel worden. Ja, dat is één. Dan een aantal dingen die niet meer mogen. Nou, dat heeft natuurlijk sowieso hele onprettige economische consequenties. Nu mag er al een aantal dingen niet meer, dat wordt strenger. Dus de negatieve economische consequenties gaan groter worden. Maar tegelijkertijd heb je het psychologieverhaal. Er wordt ook al 6-7 maanden stampij gemaakt over hoe erg het is en wat er allemaal kan gebeuren. Dus dat heeft natuurlijk toch wel een steeds groter wordend psychologisch effect op een deel van het publiek. Ik denk dat een steeds groter publiek van Nederland wordt voorzichtiger, wordt banger. Kortom, of iets nou mag of niet mag, maakt die mensen niks meer uit. Die gaan sowieso minder geld uitgeven. En dat is ook een economische min. Dus de mensen die geld willen uitgeven, mogen op sommige terreinen niet meer. En de mensen die het wel mogen, die willen het niet meer. En dus dat zijn twee dikke economische minnen in macro-economisch. Dus Thomas, dat herstelverhaal van de economie, waar dan het derde kwartaal waar we aan begonnen zijn, als dit doorzet, en dat gaat toch een tijdje duren, dan kun je het gewoon helemaal op je buik schrijven. Ja. Dat wordt een min, hoor.
Toch nog even naar wat het IMF al een paar dagen in de week legt. Volgens mij wordt dat vandaag officieel gepresenteerd. Daar pleiten ze voor echt een harde lockdown. Want hun bevindingen zijn, zolang het virus rondwaart, mensen daar bang voor zijn of bang gemaakt om jou tegemoet te komen, gaan ze de deur niet uit, besteden ze niet. Dus hun conclusie is, zorg er nou voor dat dat virus echt tot het minimum beperkt wordt. En dat doe je door echt een keiharde lockdown aan te kondigen en in werking te stellen. En dan kun je weer vooruit.
Dan heb je de laatste berichten van de Wereldgezondheidsorganisatie even gemist. Want die hebben gewoon gezegd dat je geen lockdown moet invoeren.
Ja, dat is hier totaal eensgezind over waren, ligt ook al een tijdje achter ons, geloof ik.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in termen van gezondheid en virus, denk ik, iets meer in de melk te brokkelen dan het IMF. En maar goed, het idee is natuurlijk van dat virus, dat je kunt zeggen, virus, wij hebben lockdown, blijf thuis. Ja, ik denk dat het volledig zinloos is, maar vooruit. Maar het grote verhaal nu is, hoe je het ook draait of keert, of het nou lockdown is, of nog strengere maatregelen, of minder strenge maatregelen. Dingen die niet mogen, dat is een dikke min voor de economie. En mensen die niet willen, dat is een andere dikke min voor de economie. En die twee versterken elkaar. Dus we hebben het hier over het economische verhaal. Dat gaat buitengewoon onprettig worden de komende tijd. En het maatschappelijke verhaal, en het sociale verhaal, het medische verhaal. En dat, is natuurlijk een, dat zijn natuurlijk heel andere verhalen. Maar dat is van het begin af aan de discussie geweest. Het hele beleid is gericht op corona. Andere dingen bestaan niet meer. Corona, en we zien wel. Nou, en dat had ik al veel eerder nagedacht moeten worden over. Zullen we psychologen bijhalen, zullen we economen bijhalen, zullen we andere mensen bijhalen om opgeteld een beleid te maken wat niet alleen gericht is op corona, maar ook op andere maatschappelijk, sociale, psychologische en economische consequenties.
Wij beperken ons hier nu even tot de economische consequenties. Omdat er natuurlijk vaak gezegd is, derde kwartaal, vierde kwartaal, dan zul je zien, dan komt de economie weer opzetten. Hè? Dan hebben we het dieptepunt gehad. Ik vermoed dat jij er nu anders over denkt.
Nee, dat denk ik. Dat probeer ik net duidelijk te maken. Door de strengere maatregelen en het aanjagen van de paniek gaat dat gewoon niet gebeuren.
Kijk, zie je al in Engeland bijvoorbeeld. Hè?
Dat zie je ook in Engeland. Engeland, meneer Johnson heeft ook al aangekondigd. Hè? Ook weer zo'n rare vergissing. Dan ga je dan zeggen, we gaan lokale lockdown organiseren. Nou, dat kun je, hè? Liverpool mag dan bijvoorbeeld niet, whatever. Maar dan gaan mensen natuurlijk om zich heen kijken. Andere Engelsen gaan kijken, als dat daar gebeurt, dan is het blijkbaar heel gevaarlijk daar. Dus dan jaag je, of dat doe je niet expres. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties voor het gedrag van hele grote groepen andere Engelsen die voorzichtiger gaan worden. Dus je hebt een lokale lockdown. Dat is al een min. Maar de uitstraling daarvan op de rest van Engeland is natuurlijk ook heel erg negatief. Dus ze morrelen maar wat aan. Maar de economische resultaten gaan zijn geen herstel.
Tot slot naar iets waar ook nog aan gemorreld en gesleuteld moet worden, namelijk het Amerikaanse steunprogramma. Dat is er nog altijd niet. Nee. Zijn er wel verwachtingen over wanneer het dan eventueel wel zou kunnen komen?
Nou, ik geloof dat alles en iedereen nu zit te kijken van laten we maar wachten op de verkiezingen van 3 november. Totdat duidelijk is hoe de verhoudingen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat liggen. En misschien dat we dan kunnen praten over wel een volgend programma.
Ja, en dat heeft dan vooral te maken met, krijgt dat een democratische signatuur of juist niet?
Nou ja, dan hebben we ook nog het als stel. Hè, laten we dat even heel gezellig maken. Er is een de Huis van Afgevaardigden en Senaat, dat wordt de democratische meerderheid en Trump wordt president. Dan heb je ook nog de veto-mogelijkheden.
Nou, ik dacht al, voordat we het echt gezellig maken, moeten we misschien ophangen. Maar gaan we ook zeker doen, Kees. Tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En dat doe ik samen met mijn gast, Ted van der Weert, topman van Kruidvat, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. Koen, en een blik op de beurs, dat is ook een blik op de persconferentie van vanavond en wat mensen en bedrijven op de beurs daarvan verwachten. Blijkt er al iets van de anticiperen of rustig afwachten?
Nou, nog niet heel erg. We zien wel dat een aantal van de wat bekendere kandidaten, zoals een Ahold en een Just Eat Takeaway, die staan bij de stijgers. Maar of dat nou direct is toe te schrijven aan de lockdown. En Unibail, Rodamco staat ook in de plus. En een Royal Dutch ook. En je mag toch verwachten dat als we minder gaan reizen, dat er ook weer minder brandstof en dat ook de winkelruimte weer onder druk komt te staan. Dus online doet het goed. Maar of dat nu aan de lockdown toe te schrijven is, dat vind ik nog wat te vroeg.
Ja, waar zou jij het dan ook aan kunnen toeschrijven? Of is dat dus anybody's guess?
Nou, ik denk dat je wel mag verwachten. Kijk, voor de beurs is het niet nieuw meer. Hè? We wisten dat dit zou kunnen gaan gebeuren in maart. Toen was het een schok. Toen wisten we niet wat er ging gebeuren. Nu weten we dat een aantal bedrijven het naar alle waarschijnlijkheid heel erg goed zullen blijven doen. Inderdaad, zo'n Just Eat, Bol.com blijft het goed doen. Voor hen zou bij wijze van spreken een nieuwe lockdown eerder heel goed zijn. Om nu te zeggen van goh, dat schrijven we daaraan toe. Nee, ik denk dat de beurs veel meer bezig is met derde kwartaalcijfers. Hoe waren die? Toen waren we nog, konden we nog buiten spelen, om het zo te zeggen. Hadden we wel mensen die naar de winkel gingen, werd weer voorzichtig gereisd hier en daar. Wat wordt het commentaar bij die
derde kwartaalcijfers? Maar ook dat is natuurlijk een achteruitkijkspiegel, om het modern uit te drukken, die derde kwartaalcijfers.
Ja, nou, absoluut. Dus wat veel belangrijker is, wie wint de Amerikaanse verkiezingen en hoe gaat de transitie van de macht? Is als Trump verliest, Hij bereidt ook om dat toe te geven en op 20 januari het Witte Huis uit te gaan. Dat is nu voor de beurs een belangrijker gegeven dan een tweede lockdown, waarvan we min of meer weten wat er gaat gebeuren. En begrijp me niet verkeerd, hè? De economische gevolgen zullen natuurlijk zeker voelbaar zijn in Nederland. Maar voor de beurs zijn er andere dingen van belang. Want de bedrijven die geraakt worden, ja, die zijn al geminimaliseerd.
Ed van der Weert, hier staat een Amerikaanse nieuwszender aan. Ook voortdurend alleen maar vooruitblikkend op die Amerikaanse verkiezingen. Is dat iets, want ik zie jou ook met een schuine oog toch wel kijken wat jou bezighoudt?
Nou, het is natuurlijk fascinerend om te zien hoe dat gaat. Ook een beetje droevig. Ik moet altijd bij mezelf denken dat in de jaren 80, toen ik opgroeide, toen was Amerika het land van de belofte en dan wilde ik met alle geweld erheen, want dat was toch de droom. En als je dan nu kijkt hoe dat gaat, ja, dan is dat al een beetje, doet me wel een beetje pijn om al die gekkigheid te zien.
Ja, er is veel gekkigheid, veel treurigheid ook. Jij zei me net dat, kijkende naar jouw nieuws van de dag, dat je uit alle macht geprobeerd hebt om iets te zoeken wat niet gerelateerd was aan corona.
Viel niet mee.
Nou, het is ook mislukt, geloof ik, hè?
Ja, absoluut.
Waar wil je het wel over hebben dan?
Nou, kijk, ik zag wel een klein lichtpuntje, een leuk itempje, waarin een bedrijf aankondigde dat ze een neusspray hebben die preventief tegen corona werkt. Een of ander eiwit zit daarin en hebben ze in Amerika ontwikkeld.
Ja, dat blokkeert het virus, geloof ik.
Dat blokkeert het virus als je inademt. En ik moest natuurlijk meteen denken aan alle neussprays die we bij Kruidvat verkopen. Dat zijn er nogal wat. Dus dit item zal ik graag toevoegen op het moment dat het beschikbaar is.
Ja, staat er ook al bij, nu we toch dat bij de nieuws kunnen delen, wanneer dit dan
nee, dat stond er dan weer niet bij. Ik weet ook niet wat het kost. Dus dat is allemaal belangrijk.
Dus alle vragen die je kunt stellen bij medicijnen, vaccins en dat soort zaken meer zou je ook kunnen stellen bij deze neusspray.
Absoluut, absoluut.
Maar hoe werkt dat dan? Stel, dat werkt wel echt. Hè? Dat is nu bewezen. Wanneer komt een keten als Kruidvat dan in beeld?
Nou, zo snel mogelijk. Hè. Kijk, wij zijn in Nederland veruit de grootste op dit vlak. Van de zelfzorgmedicijnen wordt 80% verkocht via drogisten. En 2/3 van de drogisten, dat is Kruidvat en trekpleister samen. Dus ja, dat soort fabrikanten kloppen natuurlijk meteen aan om snel distributie te hebben.
En dit soort zaken gaat niet via overheden. Die moeten lobbyen om zoveel mogelijk van die neusspray binnen te krijgen. Noem maar wat.
Dat zou in dit geval zomaar kunnen. Ja, maar het is geen geneesmiddel. Hè. Het is een preventief middel. Ja.
Dan naar iets waar ook meestal heel veel aandacht voor is en ook veel vraag naar is, namelijk de nieuwste iPhone, Koen. De iPhone, ben ik bijna de tel kwijt. Waar zijn we inmiddels?
12 heb ik me laten vertellen, Thomas.
En waar ben jij gebleven? Jij loopt ook al achter de feiten aan, hoor ik.
Nou, ik heb hem nu aan mijn oor, dus ik kan niet goed kijken. Okay. Maar volgens mij, dit was de eerste met drie camera's. Dus ik denk dat dat de 10 was.
Ja.
Maar dit gaat de eerste onder 5G zijn natuurlijk. Dus dat is. En wat Apple er zelf van gezegd heeft, is dit wordt de belangrijkste iPhone in jaren. De iPhone, ze zijn al een tijdje geleden gestopt met het aangeven hoeveel aantallen iPhones ze verkopen. Dus dat is wat lastig.
Ja, dat doen ze volgens mij ook om niet langer mensen de indruk te wekken dat ze wel heel erg afhankelijk zijn van iPhones, toch?
Ja, dat is één van de redenen. En denk ik ook wel een legitieme reden. Apple is veel, veel breder dan die iPhones. Maar is wel heel dominant steeds geweest. Nu weten we dat de iPhone 6, die was heel erg belangrijk. Hè. Toen werden er in de 4 kwartalen na de introductie iets van 230 miljoen iPhones verkocht wereldwijd. Omdat mensen die upgrade wilden hebben. De verwachting is dat we nu ook weer naar dit soort aantallen gaan. En ja, in de tussentijd is die iPhone eigenlijk alleen maar belangrijker geworden in het dagelijks leven. En als je het nu hebt over een moeilijke economische tijd, dan zijn er heel veel dingen waar mensen misschien op gaan bezuinigen. Maar de verwachting is dat de iPhone daar niet echt bij gaat horen. En dat mensen misschien liever hun leasecontract met een auto opzeggen dan dat ze hun iPhone wegdoen.
Maar worden dit soort verwachtingen niet ook een beetje opgeklopt? Want wanneer heeft Apple nu echt daadwerkelijk iets gepresenteerd waar de wereld van versteld stond?
Nou, ik denk dat er heel veel dingen zijn die ontzettend belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Ik kan een Apple Pay niet meer wegdenken uit mijn dagelijks leven. En ik weet niet hoe dat bij het Kruidvat is, of ze kunnen zien hoeveel betalingen plaatsvinden contactloos op dit moment. Maar dat is natuurlijk significant. En zo zijn dat allemaal kleine dingen.
Ik ga even door op Apple Pay en hoe er bij Kruidvat afgerekend wordt op dit moment. Want zijn er cijfers over bekend?
Nou, we hebben het wel van PIN en cash. Ik weet niet specifiek Apple Pay en wanneer een device gebruikt wordt. Kijk, De coronacrisis heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat het aantal pinbetalingen een ontzettende vlucht genomen heeft. Dat was altijd al heel hoog. Hè. 2/3 van de betalingen zijn pin, maar dat is op een gegeven moment echt naar ook 95% gegaan. Omdat klanten gewoon liever de pin cash niet aanraken en de pinterminal ook niet aanraken. Ja, dat speelt dit soort ontwikkelingen.
Jullie hebben het wel mogelijk gemaakt ook voor mensen die cash wilden afrekenen om dat te blijven doen.
Ja, kijk, wat er gebeurde is, onze collega's in de winkels waren heel erg, zeker in het begin, hè, Maarten praat er even over, toch wel wat bezorgd over cashbetalingen. Toen hebben we het helemaal stilgelegd, maar toen werd ik gebeld door de Nederlandse Bank, die dat toch wat minder vond. En toen hebben we gezegd, in overleg kan een klant altijd vragen om een cashbetaling, omdat niet iedereen toegang heeft tot een bankrekening of een pinpas.
En ouderen ook, en volgens mij toch wat huiverig zijn om soms pin te trekken.
Ja, dus daar hebben we het mogelijk gemaakt. Alleen we verwachten wel dat de klant liever met pin betaalt. En als het niet kan, even aan de medewerker vraagt of ze met cash kan betalen. En dan natuurlijk verzorgen we dat.
Ja.
En kan ik via een iPhone bij jullie winkelen bij Kruidvat?
Nou, je kan betalen als je de pin op je iPhone hebt zitten. Dus hij kan communiceren met het pinapparaat. Maar als je echt helemaal
naar
P gaat, dan niet.
Maar jullie hebben geen Kruidvat-app waar ik mijn wattenstaafjes kan...
Oh ja, zeker, vertellen. Zeker. Ja, nee, online. Nee, kijk, online is bij ons ook een ontzettende vlucht genomen. Het is verdubbeld, ik bedoel.
Nu we het toch over betalen hebben, dan wil ik graag toch afsluiten, Koen, met jou bij een vaste waarde in dit programma inmiddels. Al hadden we dat misschien zelf liever anders gezien. Wirecard. Dat blijft maar doorgaan. Dooretteren ook. EY is veel genoemd als accountant die behoorlijk wat steken heeft laten vallen. Maar nu blijkt dat er ook een wat minder vrije rol is weggelegd voor KPMG.
Ja, KPMG was degene die ook een second opinion had gedaan in tweede instantie. Hè, nadat EY, de controlerend accountant van Wirecard, gedurende een groot aantal jaren bleek de boot gemist te hebben. Maar nu blijkt dat KPMG aan de andere kant van de wereld had Wirecard een belangrijke partner waarmee ze zaken deden in nota bene Mauritius. En door wie werd die partij gecontroleerd? Door KPMG. En dat blijkt nu een partij, volgens de Financial Times, die toch wel bovenop dit dossier zit, dat daar ook het een en ander mis is. Dus het hele verhaal rondom Wirecard heeft nog een hele lange staart. Niet alleen voor EY, maar nu in de slipstream ook KPMG erbij betrokken.
En Financial Times wordt deze keer wel serieus genomen, want ik geloof dat zij al wat meer werk maakten van hun rol als controleur dan EY zelf, hè?
Absoluut. En ik denk dat je dat, dat is toch ook wel weer de zoveelste keer de les. Hè. We hebben het hier eerder over gehad, Thomas. In het verleden Wall Street Journal die fraudes naar boven haalde. Nu de Financial Times. En voordat je bij een gezaghebbende krant dit soort dingen mag publiceren, dan moet je echt je huiswerk heel erg goed gedaan hebben. En ik denk dat je dat dus ook altijd als belegger serieus moet nemen, als een journalist zijn nek uitsteekt en een hoofdredacteur zegt, wij vinden dit goed genoeg om te publiceren. Ja, dat is de eerste oranje vlag. En die hebben heel veel mensen gemist.
Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor deze week. Tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van Kruidvat, Ed van der Weert.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Fut.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Kruidvat viert feest, want de drogisterijketen bestaat dit jaar 45 jaar. In 1975 opende de eerste winkel. Na 10 jaar waren het er 158 en nu zijn het er meer dan 1200 in Nederland, België en Frankrijk. En corona maakt het ook een bijzonder jubileumjaar, want mensen komen juist nu naar Kruidvat om medicijnen te kopen, wc-papier te hamsteren. En soms komen ze dan ook de topman tegen, Ed van der Weert. Welkom, fijn dat je er bent.
Mooi om hier te zijn, dank je.
Er liggen wat paparazzen voor je neus, omdat jij ook al zei, ik ben er niet 45 jaar bij geweest.
Nee,
dus
klopt.
De belangrijkste fact en figures, toch nog even voor de zekerheid.
Ja, wel als klant natuurlijk, want ik kan me ook zolang ik me kan herinneren, was een Kruidvat bij ons in de straat. Maar dat klopt, ja. Ik heb maar een klein deel van de geschiedenis meegemaakt zelf.
Wat was, als je nu terugkijkt naar die geschiedenis, echt een belangrijk moment, een mijlpaal, iets wat zaken in beweging heeft gebracht?
Nou, kijk, Kruidvat is eigenlijk ontstaan als een soort rebels club. Die een deel van het assortiment vanuit eigenlijk een idee van, we kunnen het veel goedkoper en beter aanbieden aan de klant wilde aanbieden. En het ontstaansmoment is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste moment voor elk bedrijf, maar zeker voor dit bedrijf. Want het ging tegen de gevestigde orde in. Toen was de markt best verdeeld. Er was verticale prijsbinding. En andere zaken die we vandaag de dag totaal niet meer kunnen voorstellen. Maar dat was het toen. Het was allemaal heel erg verdeeld en heel stabiel. En Kruidvat ging er als een soort rebelse puber tegenin, door producten veel lager in prijs aan te bieden, assortimenten samen te voegen die je normaal niet in één winkel vond. En door dat door te zetten, en de familie Rijken heeft dat gedaan, die waren toen eigenaar van Kruidvat en Groenwoud. Dat is toch wel onze basis geweest. En daarna zijn er natuurlijk een heleboel momenten gekomen. Een heleboel mijlpalen die ervoor gezorgd hebben dat dat bedrijf, dat Kruidvat als merk, door kon groeien. En dan kan je denken aan het introduceren van fotoafdrukken. Tot en met ooit een keer een cd-reeks met alle klassieke muziek die je maar kan verzinnen.
Het is denk ik wel een mooie fase voor een bedrijf. Dat je het allemaal nog kunt ontdekken. Dat je de uitdager bent. En nu ben je met afstand de grootste.
Ja.
Moet je jezelf af en toe scherp houden om niet in te slapen?
Absoluut. Kijk, DNA in ons bedrijf is heel sterk. Het DNA van ondernemen, van snelheid, van koopmanschap. Dat vind ik altijd een prachtig woord, een soort geuzennaam. Maar wij moeten dat wel levend houden.
Wat staat dat dan voor, koopmanschap?
Nou, dat staat erop dat je de juiste spullen aanbiedt aan de klant en daar uiteindelijk de klant plezier mee doet, maar jezelf ook.
Dat zou toch het uitgangspunt voor iedere winkel moeten zijn, denk ik?
Ja, maar dat zou je verrassen. Die skill, die vaardigheid, die wordt wel eens vergeten door bedrijven. En ik vind het zelf altijd mooi om te zeggen dat mijn mensen die daarmee bezig zijn, dat het echt koopman, dat ze ook als koopman moeten gedragen. Dat is ook een mooi Nederlands iets, hè? Ik bedoel.
Maar dat betekent dat je altijd je ogen open moet houden, dat je moet kijken, dat zou nog interessant kunnen zijn, dat juist niet.
Absoluut.
En
ook als dingen proberen, ook wel eens bewust proberen iets en dat je weet van, het zou ook mis kunnen gaan en dat ook niet erg vinden, daarvan leren en dan weer doorgaan. Het is heel makkelijk om nee tegen dingen te zeggen. Het is heel makkelijk om weg te redeneren en te zeggen, ga niet werken. Het is veel moeilijker om iets te durven en te proberen. En dat proberen wij te stimuleren in ons.
Maar noemen ze een gok die goed uitpakt en dan, laten we eerlijk zijn, ook een gok die wat minder uitpakt.
Ja, dat is altijd lastig om over failures te hebben, of over dingen die misgaan.
Maar dat mag hier. We hebben zo meteen ruim de tijd om aan te geven dat met Kruidvat behoorlijk goed gaat. Maar jullie hebben waarschijnlijk dan ook in de geest van het bedrijf een keertje een verkeerde afslag genomen.
Ja, kijk, wat heel goed gaat. We hebben ooit eens cijfers met reizen begonnen. En dan kon je voor heel weinig een reis kopen, een voucher. En dan een package deal, vaak een verrassingsreis. Nou, dat werkt heel goed. We hebben ook wel eens gedacht, weet je wat, we gaan daarmee door. En toen hadden we op een gegeven moment bedacht dat er een soort ontbijtservice was. Nou, dat sloeg niet aan. Op een of andere manier vond de klant dat toch net even iets te dichtbij komen. Ja, weet je, en daar leer je dan ook van. We hebben ook een kapperservice aangeboden. Begrepen klanten ook niks van bij ons. Dus,
En wat is Kruidvat? Want dat wordt veel in deze
tijd steeds verrassend, altijd verdedigd.
Ja, precies. Ja, die slogan ken ik nog van de vorige keer. En als ik hem hier niet een keer hoor, dan hoor ik hem wel ergens anders. Steeds verrassend, altijd voordelig. Heel veel mensen zeggen dan, het is een soort georchestreerde chaos. Er is echt wel degelijk over nagedacht.
Zeker.
Maar wat past er dan niet in?
Kijk, wij zeggen, het moet iets zijn wat met jou te maken heeft, met je gezin of met je thuis. En als je dan iets verder gaat in de mission statement en dat soort zaken, dan kom je al uit bij dat we vinden dat iedereen zich gezond en mooi moet kunnen voelen. Maar het gaat over jou, je gezin en thuis. Dus het richt zich op gezinnen. En dat is onze kerndoelgroep. Iedereen is welkom, maar dat is wel echt onze kerndoelgroep. En thuis, dan kan je best ver oprekken. Maar op het moment dat het daarna gaat, dus dat er dingen zijn van buiten je thuis, niet echt specifiek gaat over je huishouden of je gezin, dan denken we er even twee keer over na of dat wel echt bij onze formule past. Je loopt door een Kruidvat, je ziet daar huishoud staan, schoonmaakmiddelen, maar ook make-up, medicijnen natuurlijk, zelfzorgmedicatie. Nou, dat zijn allemaal zaken die je kan relateren aan deze definitie. En dat hanteren we.
Je
maar daarbinnen kan heel veel.
Over de eerste jaren, en dat had het toch gebleven, toch rebels, het anders doen dan anderen, koopmanschap. Bijvoorbeeld dure parfums, de gevestigde orde, de chique namen. Dior speelt ook een belangrijke rol, geloof ik, in de geschiedenis van Kruidvat. Ja. Omdat dat een merk was, dat dacht, hier horen wij niet, hier passen we eigenlijk niet. En zeker niet tegen de prijs die Kruidvat daarvan verlangt.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat ook dat soort merken uiteindelijk in de schappen terechtkomen?
Kijk, wij bepalen de prijs van producten. Dat bepalen merken helemaal niet. Dat heeft alles met prijsbindingen en dat soort zaken te maken. Dus Dat wil ik nog even gezegd hebben. Dat is vrij belangrijk in retail. Dat de retailer altijd eindverantwoordelijk is voor de prijs waarop hij aanbiedt. Nou, er zijn twee manieren. Het eerste is, je kan partijen in de markt kopen. En die bieden we dan aan met de prijs die wij denken dat erbij past. En daar hebben de merken eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Ze hebben er allemaal wel een mening over, maar niet zo veel over te zeggen. En het tweede is, kijk, ook merken die moeten zijn waar de klant is. Het is heel simpel. Uiteindelijk bepaalt de klant wat zij koopt. En dat doet ze in onze winkel of online. Ja, verstandige merken zorgen ervoor dat ze ook bij ons liggen. Want dan hebben ze de klant namelijk. En dan kunnen ze eigenwijs zeggen van we hebben daar geen trek in omdat het niet bij het merk past. Dat is prima. Maar dan heb je die klant ook niet.
Nou, hoe belangrijk is voor de klant de korting? Dat is natuurlijk een thema dat altijd voorbij komt in deze branche. Omdat 1+1... Dat is een beetje het uitgangspunt, ja. Zo lijkt het wel.
Nou, dat is groot geworden. Een klant loopt bij een kruidvat naar binnen om met het prettige gevoel naar buiten te lopen. Dat ze zichzelf een ontzettend plezier gedaan heeft omdat ze voor weinig veel spullen heeft kunnen kopen. En ook nog eens verrast is door iets te kopen waar ze eigenlijk niet aan gedacht had. En dat is het moment, als de klant zo naar buiten loopt, dan komt ze weer terug. Dus daar klopt, kortingen, deals.
En jullie klant is een ze, of is dat gewoon nu even toevallig in het voorbeeld?
We hebben heel veel heren als klant, maar ook heel veel dames.
Het werkt wel een enorme voorraadvorming natuurlijk in de hand. Ik sprak hierover op de redactie, van nou, hoe doen jullie dat dan? Kopen jullie wel eens gewoon 1 tube tandpasta? Nee, zeker niet. Ik kan nog jarenlang mijn tanden poetsen.
Maar je weet hoe dat werkt, hè? Als je het in huis hebt, gebruik je het.
Jawel, maar goed, je hebt nog 12 tubes staan. Je komt toch nog in de kruidvat of een andere drogisterij. Want overal werkt dat concept zo. En dan zie je toch, ja, als ik er nu 4 koop, dan betaal ik er maar 2. Dus ik doe dat.
Ja, natuurlijk.
En dat natuurlijk, fijn, maar je moet er ook gewoon op een gegeven moment gaan nadenken. Ja, ik heb nog 12 tubes staan thuis.
We hebben die grens nog niet ontdekt, dus dat is heel fijn. Nou, moet je eens aan scheermesjes over nadenken. Dat is wel heel grappig. Hoe lang doe jij met je laatste scheermesje als je nat scheert?
Ja, ontzettend lang.
Ontzettend lang, want dat is je laatste.
Nou, je ziet het aan me, ik moet weer nodig een keertje langs komen.
Het valt mij hoor. Maar ik kan je voorstellen dat laatste scheermesje blijft maar liggen. Als je het op voorraad hebt, pak je een nieuwe. Nou, dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk.
Hoe is het spel met echt andere grote ketens? Amazon hangt ook al een tijd boven de markt. Dat is nu officieel gelanceerd. Ik heb vandaag nog even gekeken naar drogisterijartikelen. Dat assortiment valt nog mee. Mm-hmm. Maar de verwachting is toch dat als zij een keertje echt gas gaan geven, dat ze een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het Nederlandse retaillandschap. Wat denk jij?
Nou, kijk, Amazon is een partij die je niet kan onderschatten. Dat is een ontzettend grote, krachtige retailer. Ook heel knap wat ze doen. Ze hebben natuurlijk in Nederland wel ook online een ontwikkelde markt. Wij zijn online ook best groot. Heel veel mensen weten dat niet, maar online is voor ons een grote business ondertussen, een sterke positie. Dus daar moet Amazon wel tegenaan boksen. Aan de andere kant, je moet niet onderschatten wat de kracht van fysieke winkels is. Klanten vinden het gelukkig nog leuk om naar een winkel te gaan. Om even te snuffelen, om even rond te kijken. Een beetje me-time te hebben. En dat heeft Amazon niet. En heeft Amazon ook ontdekt ondertussen. Want je ziet dat ze ook met fysieke winkels aan het experimenteren zijn. Zeker in Amerika. Omdat dat gewoon een onderdeel van het leven van klanten, van consumenten, van jou en mij is.
Ja, maar het gaat niet per se goed met de winkelstraat. Ik denk wel met Kruidvat als je kijkt naar de afgelopen maanden. Jullie zitten op heel veel plekken. Meer dan 1200 winkels. Stel nu dat je buurman of buurvrouw winkel omvalt. Hè? Uitholling van het winkelgebied, dat dreigt als je het vraagt aan de experts. Er is ook te veel winkelgebied. En zeker nu bepaalde ontwikkelingen in de stroomversnelling zijn geraakt. Dan heeft dat ook gevolgen voor Kruidvat. Ja, hoe goed je het als individuele keten
doet. Heel simpel, dat is niet goed voor ons. Elke keer als een winkelketen al dan niet failliet of weggaat, dan dat doet als winkelier sowieso, gun niemand dat. Dus ook niet onze concurrenten of collega's. Doet dat een beetje pijn, want het helpt absoluut de winkelstraat niet. Dus we moeten echt met z'n allen hard werken om die winkelstraat levend te houden. Het is ook voor heel veel kleinere steden of dorpen echt een probleem aan het worden, leegstand. Dat leidt tot verloedering. Nou, je ziet alle problemen.
Maar moet je niet zelf ook gaan nadenken over, als wij zo meteen de enige last man standing zijn, wat doen we daar dan?
Ja, kijk, wij hebben wel een winkelbestand wat makkelijk meebeweegt met de klant. Dus dat doen we dus ook. Dus ik verplaats ook wel eens winkels om die reden. Dan is er zoveel leegstand in de buurt. Dan zeg ik ook de huur op en dan gaan we ergens anders in de buurt zitten waar de klant wel komt. Ja. Dus wij bewegen daarin mee. Ik vind dat nooit leuk. Kijk, dat is voor de winkelstraat niet goed. Dat is voor onze collega winkeliers niet goed en voor onszelf ook niet goed.
Ik ga met jou wel nemen naar de 3 dilemma's die ik voor je heb. Oh. Jawel, betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan je keuze toelichten.
Okay.
Kruidvat is wel zo ongeveer uitgegroeid, of Kruidvat moet de hele wereld over?
Nou, ik gun iedereen in de wereld een Kruidvat.
Dat is nog geen antwoord op de vraag.
Ja.
Dus Kruidvat gaat misschien de hele wereld over.
Zo is het.
Geen gezeur meer, mondkapjes verplichten, of ik wil geen mondkapjesverplichting in mijn winkels?
Geen gezeur meer.
Corona is een bedreiging voor Kruidvat of Kruidvat kan goed profiteren van corona?
Ook corona is een bedreiging voor Kruidvat.
De gast is Ed van der Weert, topman van Kruidvat. Laten we, hoewel al jouw antwoorden interessant zijn, denk ik, toch onderaan beginnen dan. Ook corona is een bedreiging voor Kruidvat. Ik denk als je naar de laatste cijfers kijkt over de afgelopen maanden, dat het toch eerder een kans is.
Nou kijk, de korte termijn klopt dat. Kijk, klanten die weten ons gelukkig te vinden. We hebben ontzettend veel artikelen die in de coronatijd het goed doen. Zelfzorgmedicatie is nog het beste voorbeeld daarvan. Maar ook toiletpapier, je noemde het al, handgel, handzeep. Persoonlijke verzorging, nou eigenlijk al die producten die we verkopen. Maar lange termijn, kijk, op het moment dat het economisch slechter gaat, klanten of mensen hun baan verliezen, op de centen moeten letten, ja, dan gaat het heel rietig dat voelen en wij dat ook voelen. Nou, dan zitten wij met onze lage kosten en lage prijzen wel in een segment van retail dat over het algemeen in een recessie het goed kan doen. Maar ik heb liever dat klanten gelukkig zijn en veel geld in de zak hebben, want daar hebben wij ook profijt van.
Ja. Dan naar de cijfers. Ik las een interview met jou in NRC, waarin ook naar voren kwam dat je in de eerste weken, de eerste dagen van corona, een intern filmpje voor medewerkers hebt gemaakt. Jawel. Marie zei,
een vlog, hè?
Het gaat hartstikke goed. Jongens, meisjes, wat een geweldige omzet.
Ja, ja.
En dat je toen aangesproken werd op het feit dat er op dit moment wel andere dingen belangrijk zijn dan geld verdienen, dan een geweldige omzet.
Ja.
En dat je daar ook met enige schaamte naar kijkt.
Nou, kijk, ja, dat klopt. Kijk, ik moet wel even de context van de tijd plaatsen, want toen was corona nog niet in Nederland aangekomen. Het was in die eerste weken dat de klanten begonnen met hamsteren. Maar corona, maar nog geen coronamaatregelen. Er was gewoon ook één geval in Tilburg en dat soort. En dat was de setting. En dat klopt. We moesten alle zeilen bijzetten om onze omzet, zeg maar, om onze winkels vol te houden met producten. Waardoor we een krankzinnige week draaiden. Echt een kerstweek.
Kruidvat heeft kerstweken.
Oh ja, zeker. Ja. En ik was daar trots op dat de collega's gelukt was om dat allemaal door die keten heen te krijgen. Van het begin bij het DC en helemaal bij de kassa natuurlijk als laatste handeling. En je hebt helemaal gelijk, want dan plaats ik een vlogje. We hebben een intern social media tool, die wordt online, waar alle medewerkers bij aangesloten zitten. Dus ik heb een hele directe lijn met iedereen. En toen zei iemand, joh, waar maak jij de omzet? Is allemaal hartstikke lachen. Maar wij staan hier in de winkel en we voelen ons toch wel heel erg ongemakkelijk. Want we krijgen ook kuchende klanten die langskomen en weten niet wat we van kunnen verwachten. En toen dacht ik, even de prioriteiten rechtzetten.
Ja.
Omzet komt wel weer, weet je.
Voel je dat nu ook echt zelf zo? Dat de veiligheid echt nog wel wat belangrijker is dan de omzet die je realiseert?
Kijk, mijn winkels die draaien bij de gratie van de collega's op de vloer, op de winkelvloer. Als zij gemotiveerd en veilig hun werk kunnen doen, dan heb ik gewoon goed draaiende winkels. Dus op het moment dat ik zorg dat zij hun werk goed kunnen doen, dan komt de rest wel. Op het moment dat zij zich onzeker, onveilig of hun werk niet kunnen doen, Dan loopt alles vast.
Nou, het derde wat je noemt, hun werk niet kunnen doen, dat speelt nu, want veel mensen, net zoals op alle werkvloeren, alle organisaties, wachten op testuitslagen, moeten eerst de test aanvragen, dan nog hopen dat binnen 48 uur een uitslag komt.
Ja. Kijk, zo'n winkelteam, dat hangt er een beetje vanaf hoe grote winkel is, maar laten we even zeggen, man of 4, 5, 6. Kijk, als er eentje uitvalt omdat hij moet wachten, maar nog niet weet of hij iets heeft, ja, dan is zo'n organisatie van zijn winkel opeens ontzettend moeilijk. En wij zijn door VWS, alle drogisten trouwens, dus ook Kruidvat, gekenmerkt als een cruciale sector. We zijn onderdeel van de zorgketen, zoals dat mooi heet. Wij doen namelijk distributie van zelfzorgmedicatie. En de helft van de medicijnen in Nederland zijn zelfzorgmedicijnen. En het overgrote merendeel, 80%, gaat via drogisten. Dus wij doen er alles aan om op een of andere manier daar open te blijven. Om te zorgen dat die winkels door kunnen
draaien. Maar kun je niet, ik neem toch aan dat jij toegang hebt, of misschien wel andere inzicht hebt, andere kanalen hebt, zorgen dat alle medewerkers die voor Kruid van cruciaal belang zijn, elke week via een sneltest getest worden?
Nou, de sneltesten zijn er nog niet, of in ieder geval heel beperkt. Ik werk wel ondertussen met commerciële partijen om sneller te kunnen testen. Dus dan betalen we gewoon uit eigen zak. Dus niet weinig, kan ik je vertellen.
En dat gebeurt op dit moment al?
Dat gebeurt op dit moment al, ja. En dat is voor onze winkelmedewerkers en voor het distributiecentrum. Ja.
Er zijn...
Ik moet wel. Kijk, de show must go on. Ik bedoel, ik kan moeilijk de boel stilleggen.
Nou ja, de show must go on. Goed dat je dat aanhaalt. Want ook toen er geen verplichting was, zijn er in maart en april, mei ook wel ketens geweest die toch uit eigen beweging hebben gedacht, ik ga dicht. Ja, maar die vrijheid, met weinig mensen.
Die vrijheid hebben wij niet. En dat heeft te maken met dat wij ook vanuit de overheid, vanuit het College ter Beoordeling Geneesmiddelen en VWS, een cruciale rol spelen in de distributie van zelfzorgmedicatie.
Hebben jullie een verplichting om open te blijven?
Nou, kijk, we hebben geen harde verplichting, maar een van de voorwaarden van het verkopen van zelfzorgmedicatie is dat wij distributie garanderen. Dus dat wordt ook netjes door VWS elke keer zeg maar distributiegraad opgehaald. Hè, en dan willen ze weten of we uit voorraad gaan met bepaalde cruciale artikelen. En dat gaan we niet gelukkig. En dat geldt voor alle drogisten dit. Ik ben namelijk ook voorzitter van het Centraal Bureau van Drogisterijen. Dus ik praat even namens de drogisten in dit geval. En wij moeten ervoor zorgen dat de zelfzorgmedicatie beschikbaar is en er is voor klanten. Kijk, en dat heeft te maken met, als wij het niet aanbieden, als wij, stel dat alle drogisten mogen dichtgaan, dan wordt het zorgsysteem, wat al belast is, volledig overbelast. Want dan gaat iedereen de huisarts bellen als ze een pijntje hebben. Of naar de apotheek. Nou, die kunnen dat echt absoluut niet aan. En dan loopt het hele systeem vast. Dus we hebben een plicht om open te zijn. En dat is een plicht die komt bij het verkopen van zelfzorgmedicatie.
En daarvan is genoeg. Toch zijn er weken geweest, maanden misschien zelfs wel. Ja. Ik weet het niet, maar bij mijn hoofd waren ook hier gezegd. Er is een limiet voor het aantal paracetamol.
Dat is vooral paracetamol.
Dat je in mag slaan. Waarom is dat dan?
Ja, nou, dat had te maken met dat wij distributie moesten garanderen. Dus moesten zorgen dat iedereen toegang had tot paracetamol. En we hadden een gekke situatie dat de klanten 30 pakjes tegelijk kochten. Dus toen hebben we een maximum erop gezet, 2 per klant. En achter de kassa zijn we het gaan
verkopen. Maar dat had te maken met distributie en niet zozeer met capaciteitsproblemen? Of
nee, het was genoeg. Alleen, dan kwam het bij een paar mensen terecht en de rest had niks. En dat wilden we voorkomen. Dus hebben we ook netjes een overleg met de overheid gedaan.
Ja,
dus
en jullie hebben als gezamenlijke drogisterij volgens mij ook een advertentie in kranten geplaatst. Om te zeggen, dames en heren, hou je in, er is genoeg. Maar dat voor iedereen genoeg zijn.
Dat was precies het punt. Het was voor iedereen. Dus de verdeling was de uitdaging. Niet of er genoeg productie was. Want dat is er wel. En dat is tot de dag van vandaag zo.
Ja. Toch nog even naar een geopolitiek strategisch niveau. Want dat is een discussie die ook speelt. Zijn wij als Nederland, westerse wereld, Europa te afhankelijk geworden van landen als China als het gaat over de productie van medicijnen en ook de beschikbaarheid van medicijnen? Ervaar jij dat ook?
Het zou je kunnen stellen. Kijk, wat je ziet is dat vooral op ingrediëntniveau veel uit China komt. Of India. Dus op dat vlak, dus dan zit je diep in een product hoor. Dan gaat het geen eens om de productie, maar gaat het om de grondstoffen die daarvoor gemaakt moeten worden. Moeten we daar wel eens over nadenken? Kunnen we niet beter wat zaken wat meer dicht van dichtbij halen? En dat is ook iets wat we in de coronacrisis leren.
Maar verder dan daar een keer over nadenken ga je op dit moment niet. Want er is geen acute.
Nee, er is geen acuut probleem, maar we schakelen er wel op. Dus dit gaat ons niet nog een keer gebeuren als het al een probleem was.
Zouden er, ook al is er een soort morele verplichting om open te blijven, omdat jullie belangrijk zijn in de voorziening van medicijnen, een periode kunnen zijn dat je toch een paar dagen dicht gaat? De Pasen waren winkels van Kruidvat dicht. Ja. Dat kostte natuurlijk dan ook geld. Miljoenen misschien zelfs als je heel veel winkels hebt.
Ja, nee, dat klopt.
Waarom heb je dat gedaan? En zou dat nog een keer kunnen?
Nou, kijk, ik heb dat toen gedaan. Toen liep de eerste golf liep al een beetje, nou, niet naar zijn einde toe, maar de eerste schrik was eruit. En de belangrijkste reden was om de winkels een adempauze te geven. Want die hadden zo op topspanning gedraaid, zeg maar, die eerste weken. Dat wij, ik beslis dat soort dingen niet alleen, dat doe ik met mijn directie, toch vonden dat de winkels die adempauze verdiend hadden. En dan is het best om dicht te gaan. Want het punt is, dan is de planning van zo'n winkel ligt ook stil. En dan is het hele team 2 dagen, zijn ze niet met de winkel bezig. En op de dinsdag, in dit geval, starten ze dan weer op. En dat is heel anders dan maar half open blijven of een beetje open blijven. Dus dat was een harde maatregel om de winkels een adempauze te geven. Ik ben er, om eerlijk te zijn, niet zo van. Want onze rol is wel om een winkel open te hebben, niet om een winkel dicht te doen. Dus dit zijn wel echt uitzonderingen.
Als je nu luistert naar ministers of naar mensen die werken in de zorg, dan valt de terminologie zet je schrap, de storm komt eraan. Ja. Geldt dat ook voor Kruidvat?
Ja, alleen in mindere mate dan in maart. En dat heeft te maken met dat wij in maart niet wisten wat er op ons afkwam en nu toch wel enigszins kunnen inschatten hoe dit gaat werken. Kijk, een van de uitdagingen die ik heb in de winkels is dat ik moet zorgen dat niet alle klanten op hetzelfde moment komen. Nou, in maart werden we daar enigszins door verrast. We hadden eigenlijk geen maatregel opgenomen. Dus toen kwam iedereen op vrijdagmiddag of zo. En dan was het opeens heel druk in de winkel. Nu spreiden we daarop. Dus nu proberen we klanten actief te motiveren om aan het begin van de week te komen.
Of
op
maar wat betekent dat? Hoe ga je dat dan doen?
Nou, dat is vrij eenvoudig. Dat kan je doen door te lokken. Dus dan maak je een aanbieding alleen beschikbaar op maandag of dinsdag. Dat kan je doen door informatie. Kijk maar eens op Google. En als je een Kruidvatadres intikt, dan zie je al wanneer het druk is. Nee, maar dat moet je straks maar eens doen. Dan, als je een Kruidvat, jouw Kruidvat bij jou in de buurt, bij je komt als je verkouden bent.
Ja, een jaar geleden was ik stik verkouden. Had ik je absoluut niet mogen staan.
Maar je stond er wel.
Ja.
Maar in ieder geval, dan zie je ook wanneer het druk is of rustig is in die winkel. Nou, we proberen klanten daar actief te stimuleren om op rustige momenten te komen. Want als het verspreiden, dan kunnen we het prima aan. Als ze allemaal op hetzelfde moment komen, dan wordt het lastiger. Ja.
Dan speelt er natuurlijk nog de mondkapjesdiscussie. In ieder geval nog tot vanavond. Ja. Want dan is de persconferentie. Jij zei daarin op de dilemma's... geen gezeur meer, doe mij maar een mondkapjesplicht.
Kijk, je moet... een beetje moedeloos is het goede woord niet. Ik vind het is een lastige discussie voor ons. En het eerste is, als ik naar Nederland en het buitenland kijk... om een verhaal aan te halen, zijn zij nou zo dom of wij zo slim? Dus je kan je ook afvragen, van waar komt die weerstand toch vandaan? Maar wat het meest onhandig is voor winkels, is onduidelijkheid. Dat is gewoon aan een klant niet uit te leggen. Kijk, de maatschappij komt bij ons over de vloer. Mensen die voor mondkapjes zijn, tegen mondkapjes zijn... uit alle lagen van de maatschappij, die komen bij ons. Jij wil echt niet als winkelmedewerker met elke klant een discussie over een mondkapje. Dat kan gewoon niet. Daar heb je A, geen tijd voor. En B, dat is totaal klantonvriendelijk. Dus een discussie met wat van klant dan ook, waarover ook. Dat wil je niet. Dus waar ik voor pleit is duidelijkheid. Gewoon ja of nee, aan of uit, 0 of 1.
Maar dan zeg je, het is een moeilijke discussie. Als ik jou de afweging nu hoor maken, dan is het voor jou helemaal niet zo moeilijk.
Nee, dan heb ik graag dat de regering zegt vanaf nu verplicht.
Ja. Wat verwacht je daarvan vanavond?
Nou, ik verwacht het niet, want ik heb al gelezen natuurlijk dat er allemaal juridische bezwaren zijn. En dan denk ik, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Want het kan in Duitsland en België, waar we ook winkels hebben. En al, mind you, mondkapjes hebben sinds 11 mei. Hè? En dat gaat prima. Kijk, het is even wennen voor de collega's op de winkelvloer. Dan moet ik wel zeggen, je zou maar de hele dag met zo'n mondkapje op moeten lopen. Maar ook dat vindt zijn weg wel. Klanten vinden het normaal. Ja, weet je, ik zou bijna zeggen, pak op dat vlak door. Maar het blijkt juridisch heel moeilijk te zijn in Nederland. En ik heb daar geen verstand van voor de rest. Dus,
Nog heel even Nederland verlaten. We toch nog even het derde dilemma aanstippen. Namelijk internationale ambities van Kruidvat de wereld over. Jij gunt iedereen waar dan ook een Kruidvat.
Absoluut.
Hoe aannemelijk is het dat op alle continenten zometeen mensen naar...
Nou, zeg nooit nooit. Maar we hebben nog zat te doen in de Benelux. Dus laten we ons daar maar eerst even lekker op richten. Maar kijk, het concept van producten... verrassende, goedkope producten aanbieden die relevant zijn voor je gezin. Dat zal overal in de wereld aan kunnen slaan. Dus waarom,
ja, de Action,
waarom niet?
Het.
Action is een hartstikke mooi voorbeeld ervan. Ja, is prachtig wat zij doen in Europa, die rollout. Ja, daar ben ik soms een beetje jaloers op.
Vleiende woorden voor de concurrent.
Weet je, wij zijn concurrenten en collega's. En dat,
dus je volgende baan zomaar bij de Action kunnen zijn.
Nou ja, ik bedoel, wij werken bij Kruidvat, niet mijn eerste baan, zoals je weet. Dus ik kijk er vaak ook met bewondering naar wat anderen doen. Ik leer er ook van, net zo goed als zij met bewondering naar Kruidvat zullen kijken en ook daarvan zullen leren. Dus wat dat betreft, wat ik al zeg, we zijn concurrenten, maar we zijn ook collega's.
Dank voor dit gesprek en tot over een jaar. Kijken of ik dan weer verkouden ben of juist niet. Ed van der Weert, topman van Kruidvat. Wil je dit gesprek terugluisteren of het gesprek van gisteren met Jurriën Koops, directeur van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, over alle veranderingen op de arbeidsmarkt en veel flexwerkers die thuis zitten, dan kan dat via onze podcast De Top van Nederland. Luister hem via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En mijn gast is de komende 20 minuten Matthijs Ahler, de CEO van Open. Welkom.
Dank je.
En Open biedt clouddiensten aan voor banken. Dankzij een recente overname van de branchegenoot DaVinci is er ook sprake van een enorme groei ineens. Clouddiensten voor banken, dat kan wel wat specifieker. Wat brengt Open op de markt?
Nou, Open is inderdaad een softwarebedrijf. En wat wij primair doen, is dat wij de beleggingsrekeningen en spaarrekeningen voor banken administreren. En dan moet je daarbij denken dat we ook alle processen daaromheen regelen, zoals het openen en sluiten van rekeningen, het verwerken van stortingen en onttrekkingen, het berekenen en boeken van rente. Dus alles daaromheen, zodat de bank zo goed mogelijk die rekeningen aan consumenten kan aanbieden.
En waarom kan de bank dat niet zelf?
Nou, dat deden banken vroeger zelf. En dan werd dus een bank een soort softwareontwikkel- en onderhoudsbedrijf. En later, Zeker toen in 2008 de cloud kwam en er steeds meer softwareleveranciers kwamen die software echt als dienst boden en niet zomaar als een stuk software wat je zelf op eigen computers moest installeren, kwamen banken erachter dat het eigenlijk veel beter is om dat helemaal uit te besteden. Zodat je niet het hele jaar bezig bent met het bijhouden van software en het updaten van virusscanners, maar ook het verwerken van allerlei wijzigingen en wet- en regelgeving.
Maar daar hebben ze overigens wel de afgelopen decennia inmiddels, denk ik, ervaring mee met automatiseren, met digitaliseren. Dat is ook iets wat banken zelf deden. Dus die hebben daar de systemen voor. Maar dat zijn niet de systemen die net zo goed zijn als die van jullie dan?
Nou, kijk, wat een bank zou moeten doen is hun innovatiekracht richten op waar ze het verschil maken. En dat is aan de voorkant, dus richting de consument. Websites, apps en dat soort dingen. Maar echt puur de back-office administratie, dus hoeveel geld staat er op een rekening, hoeveel rente is er over verschuldigd. Ja, dat is voor alle banken hetzelfde. Die zou eigenlijk gek zijn als je dat helemaal zelf gaat bouwen.
Ik zou het toch nog wel kunnen zien als een primaire taak voor banken, toch? Om even te kijken wat er precies op rekeningen staat, welke rente er wordt verstrekt. Dat is toch ook echt een kerntaak van banken? Of zie je dat
absoluut
niet?
Absoluut. Nee, we nemen dus ook een deel van die kernprocessen bij de banken uit handen. Maar dat zijn de processen en de administratieve zaken waar zij niet het verschil maken en wat voor alle banken hetzelfde is.
Ja, jij zegt dat dan, dat kunnen ze uitbesteden, maar daar moet denk ik toch nog wel een nachtje over geslapen worden soms.
Absoluut. Het proces van een eerste kennismaking met een mogelijke klant tot het tekenen van het contract, dat zijn processen die makkelijk 6 maanden tot een jaar duren. En dan is ook de implementatie is ook niet over 1 nacht ijs gedaan, want dat moet natuurlijk goed worden getest in de hele keten. En er worden allerlei generale repetities gehouden. Dus dat is iets wat inderdaad zomaar van kop tot staart een 1,5 jaar kan duren.
Is dat terecht de koudwatervrees? Want het voelt misschien toch alsof je iets wat je als bank belangrijk vindt, namelijk de administratie, op een afstandje zet en in handen geeft van een inmiddels toch wel gerenommeerd en niet meer zo heel nieuw bedrijf als Open. Maar toch, je geeft het uit handen.
Het is spannend en daarom vereisen toezichthouders zoals de Nederlandse Bank of in Engeland de FCA ook dat zij heel goed onderzoek doen naar die partijen en dat er allerlei ondersteunende verklaringen worden afgegeven van onafhankelijke accountants en auditors, dat die administratie ook helemaal goed werkt en compleet is en correct en helemaal bijgewerkt. Dus dat is iets wat zeker heel veel aandacht behoeft bij de klant, maar waar ze ook de afgelopen decennia zich heel erg eigen in hebben gemaakt. Ze zijn erachter gekomen dat ze niet meer alles zelf kunnen doen, dat ze dat niet meer zelf zouden moeten willen doen. En het uitbesteden
maar
is dus ook echt
een. Dat willen doen, dat vinden jullie denk ik ook zelf.
Dat klinkt een beetje als wc-eend. Maar banken die kunnen het zich niet veroorloven om helemaal vanaf de systems of records, dus echt de pure administratie van back-office processen, helemaal tot aan de voorkant met apps, om dat allemaal zelf te doen. Dat is qua kosten, maar vooral ook qua focus van het management, gewoon niet een verstandige keuze. En inmiddels is het ook heel gebruikelijk om ook dus die kernprocessen zoals de administratie van rekening, om dat uit te besteden.
Maar er ligt nog wel van alles aan het systeem. Ik geloof dat de oprichter van Open het wel eens spaghetti heeft genoemd. En alles wat er aan de achterkant bij banken te vinden is, en zien er nog maar eens wijs uit te worden. Gaat er nu dan ook echt wel iets mis bij die banken, of is jullie belofte eigenlijk het kan efficiënter, beter en daardoor goedkoper?
Nou, dat is de belofte. En dat is ook wat we iedere maand laten zien in de service level agreements. Eigenlijk dus de bevestiging van de beschikbaarheid van het platform en de snelheid waarmee die processen worden uitgevoerd. Maar dat het heel erg complex is. Een andere vergelijking die goed opgaat is het vervangen van een core banking systeem lijkt heel erg op het vervangen van een metronetwerk in een historisch stadscentrum. Iets wat je met alleen maar kan doen als je heel goed bent voorbereid en het goed hebt gepland en goed hebt begroot. Het is zeker iets wat waar we helemaal niet lichtzinnig over denken.
Ja, toch zei je net, je zou wel gek zijn als bank om dat nou helemaal zelf te willen doen. Ook zeker in de wetenschap dat je daarmee het verschil niet echt gaat maken, want het is voor bijna elke bank hetzelfde. Is dat ook zo? Want jullie bedienen meerdere banken. Doe je dan voor iedere bank exact hetzelfde of vereist dat nog enige aanpassing?
Nou, je moet natuurlijk ervoor zorgen dat de klanten die software goed kunnen configureren. En dat betekent dat je vanuit 1 codebase, dus 1 grote administratie ook van regels, code en van processen, de klant in staat moet stellen om die processen zo in te richten zoals dat voor hun goed past. Maar feitelijk is het zo dat als je het hebt over bijvoorbeeld het berekenen van rente, het voorbeeld dat we net aanhaalden, zijn er maar een paar mogelijkheden wereldwijd die ook worden onderkend. Weet je, hoeveel dagen zitten er in een jaar? Hoeveel maanden zitten er in een jaar? Is het rente op rente of zijn het andere vormen van berekening? Er zijn daar maar zoveel smaken mogelijk. En daar kan zelfs de meest innovatieve bankier niks anders op verzinnen.
Nee. Dus komt het wel heel veel op min of meer hetzelfde neer. Maar je kunt nog wel je portfolio verbreden. Kijken of je ook op andere fronten uit de voeten kunt. En dat kan nu omdat jullie DaVinci hebben overgenomen. Wat doet DaVinci dan?
DaVinci doet eigenlijk hetzelfde als Open. Namelijk het administreren, in dit geval van leningen. En het afwikkelen van alle processen die daar belangrijk zijn. Maar wat zij anders doen dan wij, is dat waar wij ons de afgelopen 11 jaar hebben gericht op het administreren van spaar- en beleggingsrekeningen, zijn zij gespecialiseerd in de andere kant van het bankbedrijf. Namelijk de bezittingen. En dat zijn dus de leningen en de hypotheken. En het mooie is dus dat nu banken en andere financiële instellingen bij ons terecht kunnen. En dat ze via één API, één verbinding en één contractspartij toegang hebben tot al die functionaliteit voor de enige twee dingen die eigenlijk voor een bank belangrijk zijn, namelijk het aantrekken van geld van spaarders en het uitzetten van geld bij partijen die geld willen lenen. Of het nou voor een huis is, een hypotheek of een consumptief krediet.
Dat is heel logisch, die twee zaken horen bij elkaar. Jullie hebben ook heel veel kennis in huis, jullie hebben al het een en ander ontwikkeld. Hoe aantrekkelijk is de gedachte om dat dan zelf te gaan bouwen?
Nou, dat is op zichzelf een hele aantrekkelijke gedachte. En iedere softwareontwikkelaar vindt dat die dingen ook beter kan dan zijn buurman. Dat is bij ons niet anders. Maar we hebben gezien dat om zo'n hele fabriek te bouwen voor sparen en beleggen, daar is bij Open in de afgelopen 11 jaar meer dan 1 miljoen ontwikkel- en designuren zijn daaraan vooraf gegaan.
1 miljoen?
Uren, ja.
Zo.
Dan heb je het over honderden jaren van een mensleven om daar te komen. En om dat ook helemaal te doen voor hypotheken en consumptief krediet, waar wij niet vanuit onze achtergrond ook heel veel kennis en ervaring mee hadden, dat leek ons een hele onverstandige keuze. En we hebben dus besloten eind vorig jaar om te kijken, is er niet een partij die op het gebied van technologie en op het gebied van cultuur heel erg op ons lijkt, en die die functionaliteit kan bieden die wij missen in het platform om een grotere markt te kunnen bedienen.
Je moet er wel voor betalen natuurlijk. Hè? Enerzijds zou je kunnen betalen in het aantal uren dat het kost om het te ontwikkelen. Dat heeft een prijskaartje, maar een branchegenoot overnemen heeft ook een prijskaartje.
Absoluut. Het doen van een dergelijke overname, zeker een bedrijf wat nog een maatje groter is dan jezelf, dat is iets wat je als directie van een bedrijf niet zelfstandig doet, maar alle andere stakeholders, klanten, aandeelhouders, medewerkers, die betrek je daarbij. En dat is dus iets waar we ook in dit geval niet over één nacht ijs zijn gegaan.
Want hoe waren die verhoudingen? Je zegt, je neemt nu iets over wat eigenlijk een maatje groter is dan jijzelf. Is dat die manier en met die uitgangspositie de onderhandelingen te openen?
Nou, niet per se. Maar het vereist natuurlijk wel net eventjes wat meer dan als je een relatief klein bedrijf hebt. Het is ook niet zo dat er een wereld van verschil tussen Open en DaVinci zat of zit. Maar DaVinci was ongeveer 1,5 keer groter dan Open als je kijkt naar aantallen medewerkers en aantallen klanten. En dat was ook voor ons dus een extra interessant element aan de overname, omdat we in één keer echt een hele grote stap voorwaarts konden zetten. Ons research and development budget, zeg maar, qua aantallen mensen, gaat in één keer niet met een paar procent omhoog, maar verdubbelt in één keer. En dat is heel interessant.
En hoe heb je dit financieel geregeld? Ik kan vragen naar alle bedragen. Volgens mij hebben jullie al luid en duidelijk gecommuniceerd dat dat niet de bedoeling is, dat hier de eter in geslingerd wordt en dat dat ook eigenlijk niet bekend wordt gemaakt met deze overname. Maar er moeten wel investeerders zijn, financiers zijn, die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Is dat ook in deze tijd, vraag ik toch maar eventjes, van corona en toch een beetje terughoudendheid, voorzichtigheid, ingewikkeld om dan dat geld op tafel te krijgen?
Nou, een overname en de financiering daarvan is altijd ingewikkeld. En wij hebben het geluk dat wij de afgelopen 11 jaar... twee hele goede partners bij ons bedrijf hebben betrokken. Vanaf dag 1 was dat Amerborg, de family office van Alex Mulder, die het mogelijk maakte om de eerste versie van het platform te bouwen en dat uit te bouwen. Ze zijn bij ons vanaf het allereerste begin 2009. En sinds 1,5 jaar is ook NPM Capital bij ons betrokken als investeerder en aandeelhouder. En het was meteen vanaf het begin de bedoeling dat we met de bestaande aandeelhouders deze financiering voor de overname zouden gaan organiseren. En dat is in heel goed overleg gebeurd, maar dus ook met een open mind en met een vastberadenheid om ook in deze ingewikkelde tijden van corona dit door te willen zetten van de kant van de investeerders. En we zijn heel erg blij dat dat op die manier heeft kunnen plaatsvinden.
Wat zijn de obstakels die je tegenkomt? Want boekenonderzoek moet natuurlijk sowieso. Je moet met elkaar om de tafel tafel. Je moet het eens worden. Je moet toch ook proberen misschien vanaf dat moment aan een gezamenlijke cultuur te werken. Elkaar nog weer beter te leren kennen. Is dat de afgelopen maanden, denk jij, wezenlijk moeilijker geworden dan, laten we zeggen, voor corona?
Dat is zeker ingewikkelder geworden. We waren de gesprekken begonnen voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte in maart. En we hebben toen met elkaar afgesproken in een hele grote teamsvergadering, waar zowel de aandeelhouders bij waren als de aandeelhouders van DaVinci, dat wij ons best zouden doen om dat traject niet te laten vertragen en dat we het met open vizier voort zouden zetten. Nou, dan kom je op een gegeven moment verder en je wilt toch elkaar ook af en toe in de ogen kijken. Dus dan ga je wandelingen in het bos plannen. Dan ga je hele kleinschalige meetings plannen waar je op hele grote afstand van elkaar met elkaar kan spreken. Maar vooral tijdens zo'n boekenonderzoek is het dan wel extra complex. Want normaal wil je ook de vestigingen in het buitenland van het bedrijf dat je koopt bezoeken. DaVinci is actief in België en in Slowakije met twee vestigingen. Nou, dat was gewoon praktisch niet mogelijk. En dat zorgde dus voor extra obstakels. En dan moet je inventief zijn in wat je dan doet om ervoor te zorgen dat je toch de informatie en de comfort krijgt die je nodig hebt voordat je vol overtuiging je handtekening onder een koopovereenkomst kan zetten. Ja, en ik heb het over inventiviteit, maar heel veel verder dan het toch via Teams en Zoom met elkaar spreken. Gaat dat helaas niet. En dus veel afspraken in de open lucht op veilige afstand.
En wat betekent het feit dat je nu een groter bedrijf bent voor je ambities, ook als je kijkt naar welke klanten je wil binnenhalen? Het is geen geheim dat Open jaagt op de grootbanken, ook in Nederland. Er zijn er maar drie van eigenlijk, volgens mij, als je streng rekent. Wordt het aannemelijker dat ook die grootbanken nu sneller zullen kiezen voor het uitbesteden van dit soort administratieve processen via Open?
Ja, nou, die kans die neemt zeker toe. Ik denk om twee redenen. De eerste reden is dat we nu met een breder palet aan producten zo'n grootbank kunnen bedienen. Dat was tot vorig jaar alleen maar met sparen en beleggen en nu ook op het gebied van hypotheken en lenen. En een andere belangrijke reden waarom ik denk dat die kans toeneemt is omdat grote partijen het prettig vinden om met grote partijen zaken te doen. En natuurlijk zijn DaVinci en Open nu niet samen een IBM of een Microsoft. Niet eens een promiel daarvan. Maar
dat dus, zou ik niet al te vaak zeggen.
Wel degelijk zit er een heel groot verschil tussen 125 en 325. En dat verschil, wat we dus ook kunnen aantonen met ontwikkelcapaciteit en ook een diversiteit aan kennis en kunde die binnen huis is, zorgt ervoor dat de bereidheid van klanten om met ons samen te werken toeneemt.
Maar als reuzen nou eenmaal liever zaken doen met reuzen, dan kunnen ze net zo goed ook over de grens kijken natuurlijk, want er gebeurt heel veel op het gebied van fintechs, van bedrijven die diensten aanbieden voor de financiële sector. Welke rol speel je dan als je het wat internationaler bekijkt? Want dat moet dan ook, denk ik.
Nou, de belangrijke reden waarom er niet heel erg veel buitenlandse partijen op de Nederlandse markt actief zijn om die banken te bedienen, is omdat ieder land zo zijn eigen producttypes en productgeschiedenis kent. En heel veel Indiase of Amerikaanse softwareleveranciers die hebben helemaal geen zin om 100.000 uur te investeren om alle type nabestaande lijfrente, spaarloon en dat soort ook hele oude hypotheekvormen te gaan ondersteunen.
Dus het blijft eigenlijk per definitie een nationale kwestie?
Nou, dat niet. Maar je moet dus als softwarebedrijf de bereidheid hebben om een investering te doen om ook die legacy producten, zoals we dat noemen, te kunnen ondersteunen. En als je dat niet bent, ja, dan heb je dus ook in een land weinig te zoeken. Dus nu wij onze ambitie weer hebben uitgesproken om in Engeland en in België actief te worden, zeggen wij daarmee dus ook dat wij die investering in het ondersteunen van de Belgische en de Engelse variant van bijvoorbeeld de bankspaarregeling, dat wij daarin zullen investeren.
Nou, toch heb jij ook gezegd, desgevraagd, worden wij nou een winnaar of niet? Verzuipen wij misschien wel ten opzichte van de andere grote spelers? Vraag het me over 5, 10 jaar wie nu de winnaars worden of wie zich uiteindelijk de verliezer mag noemen, dat weet je dan pas.
Helemaal juist.
En dat is ook je eigen uitspraak, maar wat weet je over 5 jaar wel wat je nu nog niet weet?
Nou, de ontwikkelingen in technologie gaan natuurlijk ongelooflijk hard. En 5 jaar geleden sprak iedereen over blockchain en distributed ledgers. Als je nu kijkt naar de adoptiegraad van dat soort technologie onder de gevestigde financiële instellingen, kun je niet anders dan concluderen dat we eigenlijk 5 jaar later het niet heel veel anders doen op het gebied van gebruik van dat soort technologie dan toen. En dus de reden waarom het lastig is om die winnaars en verliezers van 5 en 10 jaar te voorspellen, is omdat je ook niet weet wat er op dat front gaat gebeuren.
Maar dit zou ook kunnen betekenen dat de koudwatervrees die er nu bij sommige banken misschien nog is, dat die nog blijft voortbestaan.
Nou, wat er is gebeurd in de afgelopen 5 en 10 jaar... en dat is ook wat we hebben aangetoond, is dat we in staat zijn om heel veel nieuwe klanten ieder jaar van onze diensten gebruik te kunnen laten maken. Dus dat die koudwatervrees ook op het gebied van cloudtechnologie echt wel als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen is. 10 jaar geleden zeiden tientallen mensen per jaar op bestuursniveau van banken tegen ons: de cloud is onveilig, wij gaan nooit naar de cloud. En nu, anno 2020, is dat beeld volslagen omgedraaid. Nu is het cloud first, unless het niet mogelijk is om iets in de cloud te doen. Dus dat is een belangrijk gegeven. En verder moeten wij ervoor zorgen dat wij ons zo opstellen als bedrijf qua investeringen, maar ook qua naar buitengerichtheid, dat wij trends in de technologiemarkt en trends in de financiële sector, dat wij die op tijd spotten, zodat we onszelf optimaal kunnen positioneren om daar goed op in te spelen.
Je moet openstaan dus, begrijp ik. En zo is de cirkel bijna rond met Matthijs Ahler, de CEO van Open. Dank voor je komst.
Graag gedaan, leuk.
Zaken doen.
Elke week kijk ik op deze plek naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, goedemiddag.
Dag Thomas, goedemiddag.
Waar gaat het deze week over?
We gaan het hebben over de actiegroep We Gaan Ze Halen. En dat was een groep die probeert de ellende in de opvangkampen, zoals bijvoorbeeld op Lesbos, te adresseren. In het algemeen het afschuwelijke lot van mensen die daar zitten. En dat wilden ze in dit geval op maandag 5 oktober doen door met een chartervlucht naar Rotterdam naar Lesbos te vliegen en daar 189 mensen op te halen en in Nederland te brengen als eerste groep van in totaal beoogde 1000 vluchtelingen. Die zitten daar in dat voormalige Camp Moria, dat door de brandstichting is verwoest. En op die manier wilden ze Nederland op die manier overtuigen om toch dat relokeren van een fatsoenlijk aantal mensen ter hand te nemen. Zij vinden 100 mensen die zijn toegezegd door de regering niet voldoende. En dus zei ze, nou, dan gaan we op eigen houtje erheen en dan gaan we mensen ophalen. Trouwens niet de eerste poging hoor. In 2018 hebben ze ook al bussen naar Athene gestuurd. Ja, en die kwamen toen ook al leeg terug, net als dit vliegtuig.
Ja, die kwamen leeg terug. Dus mijn voorlopige conclusie, we zijn nog in afwachting van jouw methode, is dus deze actie heeft niet zoveel opgeleverd.
Nou, het is in ieder geval in die zin mislukt dat als de bedoeling alleen was om 189 mensen op te halen, ja, dat is dus niet gelukt. Je kunt er wel iets van vinden. Kijk, die actie heeft natuurlijk in zekere zin wel wat opgeleverd, hè, want men heeft mensen in beweging gebracht, dus ook geld bij elkaar gesprokkeld om dat vliegtuig te charteren. Een uitzwaai-evenement, mensen boden onderdak aan. Dus van alles en nog wat is in een korte tijd uit de grond gestampt, tot met een bakfiets met 2 vliegtuigstoelen die door Utrecht gereden. Er zijn veel brieven aan Den Haag gestuurd. Dus ze hebben echt wel wat in beweging gebracht. En sommige mensen, waaronder de filosoof Nanda Audians, die zei ook van ja, de zin van politiek handelen is niet gelegen in het op voorhand berekenen of je actie succes zult hebben, maar of de zin van politiek handelen ligt in het handelen zelf. Daarmee trek je aandacht en breng je mensen in beweging. Nou, dat is op zich wel gelukt.
Dus maar ja, uiteindelijk dus als je moet kijken of die vluchtelingen in Nederland hebben bereikt of niet. Het feit dat er een actie was, is in een bepaald perspectief al genoeg.
Ja, en dat was dus ook een deel van de doelstelling. Maar ik ga toch even op die 189 in. Als je dat voor elkaar wil krijgen, wat ze gedaan hebben is wel interessant. Wij hebben een aantal archetypes voor mislukken. En een daarvan is de lege plek aan tafel. Dat betekent dat je belangrijke stakeholders die je uiteindelijk nodig hebt voor je succes, niet betrokken hebt. Nou, in dit geval hebben ze met opzet een belangrijke stakeholder weggelaten. Dat is gewoon de overheid. Het is helemaal buiten de officiële kanalen omgegaan. Gewoon een vliegtuig erheen gestuurd. Alleen je hebt die overheid wel nodig. Eerst heb je nodig om überhaupt te mogen landen. Nou, de Griekse autoriteiten hebben gewoon verboden om dat vliegtuig op Lesbos te laten landen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Daarnaast, al waren ze in staat geweest om die mensen hier naartoe te halen, de staatssecretaris Broekers-Knol had al aangegeven dat ze geen vergunning zou geven, geen verblijfsvergunning. Dus ja, hoe ver kom je dan, hè?
Ja, maar dat is dus, nou precies de reden dat ze die belangrijke beslissingnemer buitenspel hebben gezet. Want ze wisten ook wel dat als ze dat netjes gingen overleggen en gingen vragen, dat het antwoord vaststond. Dus dit is waarschijnlijk proberen iets te forceren.
Ja, dat snap ik. Nu bleek dus inderdaad dat het ook daar op stuk gelopen is. Hè, want de overheid werkte dus in geen enkel opzicht mee. Laat ik naar de viral formule gaan. Dan kan ik nog een paar dingen toelichten. Hè. De viral formule geeft aan hoe briljant was deze mislukking nou eigenlijk. Nou ja, kijk, het idee om meer vluchtelingen uit kamp Moria op deze manier in Nederland te halen, hè, dat was het idee. Maar de meningen daarover lopen wel sterk uiteen. Hè. Dus ze hebben heel veel steun gekregen, maar ook heel veel kritiek. Hè, op sociale media is de groep ook hard aangepakt. Onder meer verwijzen naar problemen, zoals huisvesting, die er al zijn in Nederland. Nou, ik denk dat het wel goed is om blijvend aandacht te vragen voor die mensonterende omstandigheden van vluchtelingen en vluchtelingen. Problematiek in zijn algemeenheid. En dat je op verschillende manieren probeert toch iets te forceren. Dat ben ik op zich wel positief over. En dan krijg je er van mij toch een 7 voor. De inzet, nou, er is zeker veel energie in gestoken. Crowdfunding, communicatie, event. Nou, geef ik zelfs een 9 voor. Allemaal prima. Maar nou word ik toch wat kritischer. Kijk, als je naar het risico kijkt, er waren natuurlijk risico's. En die zijn ook bewust genomen, hoor. Ten eerste is er een bak stront op Twitter over zijn gestort. Politiek was niet blij. En er is natuurlijk ook een kans, dat is ook uiteindelijk een realiteit geworden, dat vliegtuig leeg heen en weer zou vliegen. Er worden natuurlijk ook opmerkingen over gemaakt. Er is geld ingestopt, ook trouwens geld van anderen, crowdfunding. Dus ja, als het alleen maar om die 189 vluchtelingen te doen zou zijn geweest, dan is het er gewoon een kans. Project. Maar goed, hè, wat jij ook al aangeeft, Thomas, er zijn ook bijbedoelingen. Ja, ik geef het toch niet meer dan een krappe vijf. Nou, de actie is wel goed voorbereid, maar had eigenlijk dus nooit kunnen leiden tot die 189 vluchtelingen, tenzij de Griekse overheid bijvoorbeeld andere landen een lesje had willen leren. Maar dat lag niet voor de hand. Er zouden geen vergunningen zijn verstrekt, al was het maar om precedentwerking te voorkomen. Een plan B werkte niet, hè, want ze dachten, nou ja, als we daar toch zijn, kunnen we misschien iets anders doen, maar ja, de politie hield ze tegen. Dus voor aandacht voor de zaak was het wel effectief, maar niet efficiënt. Dus, en daar is toch wel best wel veel tijd en geld voor verbruikt. Ik geef het 4. Nou, is er wat van geleerd? Ik zie niet zo heel veel aanknopingspunten, want eigenlijk is het project verlopen zoals je had mogen verwachten. En ik zou niet weten als je de volgende keer probeert wat je hier nou per se van kunt leren. Tenzij je de filosofie aanpast en probeert de overheid vanaf het begin toch op een of andere manier mee te krijgen. Ik geef het 5. Nou, als ik alles bij elkaar optel en aftrek en deel, je kent me, dan kom ik op zo'n 5,5 uit. Ik vind het een twijfelval. Ik steun de menselijke achtergrond van het verhaal. Ik denk dat, zeker omdat het al de tweede keer was, ik echt wel zou aanraden om een volgende keer toch op een andere manier te spelen. Om de kans op een succes of op een briljante mislukking groter te maken.
Er komt altijd weer een volgende keer. Voor jou zelfs volgende week. Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dankjewel.
Dat is de norm. En dat kan dus voor die technologiebedrijven kan dat zeker ook spelen. Hoewel, ja, ik ben een beetje bang dat het spel een beetje gespeeld al is met alle snelle overnames die er zijn geweest. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat grote technologiebedrijven in Amerika geïnteresseerd zijn in kleinere, noem het de Atjens van deze wereld, plotseling van de beurs worden gehaald door Amerikaanse giganten. Maar eigenlijk is dat spel al een beetje gespeeld. En denk ik dat er langzaam maar zeker in Europa in ieder geval de behoefte bestaat om ook wat lokale giganten te creëren.
Maar in dit specifieke geval gaat het natuurlijk ook vooral om Amerikaanse bedrijven. Je haalt terecht aan dat Europa dan ook van zich laat horen. Andere belangen die daar spelen. Kan dit nu ook nog uitmonden in een soort van handelsoorlog? Spanningen die toenemen? Ik begrijp dat de OESO eigenlijk tot deze week had om bijvoorbeeld tot een akkoord te komen over de digitax. Dat die grote bedrijven ook belasting betalen daar waar de gebruikers zijn. Dat werd ook uitgelegd als wij tegen zij is niet van gekomen. Nu dit weer. Hoe wordt daar in Amerika, denk je, tegenaan gekeken?
Nou, die kijken hier heel nadrukkelijk naar. Die zien dat Frankrijk en Spanje wel degelijk belasting willen heffen op winst die gemaakt wordt op ingezeten in hun landen. Die zien ook dat de Europese Unie daar in 2021 stappen in wil nemen. En die zeggen, ja, als jullie dat gaan doen, dan slaan wij terug. Dus dan krijg je handelsheffingen, tarieven. Is dat dan gelijk een volle handelsoorlog? Ja, dat vind ik ook een zwaar woord. Maar dat actie lokt wel een reactie uit.
En voor beleggers, want techbedrijven, big techbedrijven, die hebben al jaren de wind in de zeilen. Behoren ook nu weer tot de winnaars. Dit soort berichten over wetgeving die eraan komt, de digitax waarover gesproken wordt. Doet dat nog iets met de koers of het vertrouwen dat beleggers hebben in deze bedrijven?
Nou, je ziet dat op de korte termijn dat vaak een negatieve consequentie heeft. Want oh jee, dit staat op de voorpagina van de krant, dus dat is eng. Maar de realiteit is natuurlijk dat als je kijkt naar situaties in het verleden waarin grote bedrijven gedwongen werden om afscheid te nemen van activiteiten of opgesplitst werden, zoals in Amerika nog wel eens is gebeurd in het verleden, dat dat voor aandeelhouders per saldo vaak best wel goed nieuws is. Want net zo goed als dat we net over Prozis spraken, hè, wat een houtstermaatschappij is van allerlei activiteiten, ja, dat is Alphabet, is dat ook. En je zou je kunnen voorstellen dat als je Alphabet in vier delen opknipt, dat het misschien wel meer waard is dan wat Alphabet op dit moment vertegenwoordigt op de beurs. Dus voor aandeelhouders hoeft het op lange termijn zeker niet negatief te zijn.
Laat het maar gebeuren. De som der delen komt soms boven het geheel uit, begrijp ik.
En ook dan creëer je waarschijnlijk vier nieuwe monopolies. Als je het in vier opknipt.
Van al die afgesplitste bedrijven die afzonderlijk ook weer heel groot worden bedoeld.
Ja, omdat het een beetje het kenmerk is van deze sector. Het zijn netwerkbedrijven waar centralisatie echt een tendens is. Partijen die bovenop de data zitten, die pakken de hele markt. En er is dan weinig ruimte voor anderen. Dus de kans dat je vier nieuwe monopolies krijgt is groot.
En hoe lang gaan we het hier nog over hebben voordat het ook daadwerkelijk gebeurt?
Als het gaat gebeuren, de kans is best groot dat het niet gaat gebeuren. Want de Amerikanen zijn er ook op gebrand om natuurlijk de Chinese techbedrijven niet de enige mastodont in de wereld te laten zijn. Ja.
Goed, over geopolitiek en beleggen praten wij een volgende keer door met Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson, en Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is hier Dirk Aldenzee. Hij is Managing Director bij Boon Edam. Producent van draaideuren, toegangspoortjes. En we gaan het hebben over de lessen die Boon Edam van de coronacrisis heeft geleerd en hoe je als deurenmaker overgaat op een abonnementsmodel. Zelfs voor deuren dus. Oh, Jacco, ja, jij ziet mogelijkheden.
Nee, maar het is interessant. Een model voor deuren, ja.
Nou, als je het interessant vindt, morgen tussen 12:30 en 1:00 een uitgebreid
gesprek. Draaideurcriminelen, die kunnen daar makkelijk een abonnement nemen.
Goed. Nou, ook die vraag zal ongetwijfeld worden opgenomen in het gesprek. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.